Luister naar de AD Voetbalpodcast, de dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
Als nu Van Gaal bij Ajax aan het roer zou staan of Pep Guardiola zou aan het roer staan, dan nog zou er gezeur zijn.
Het is ook allemaal bloedirritant, maar een beetje verantwoordelijkheid van clubs mag je in dit kader toch ook wel verwachten.
Binnen zaten mensen een broodje te eten en een beetje voor zich uit te kijken. En dan zie je dat PSV tegen Ajax speelt. Terwijl je een paar weken geleden dacht, nou ja, dit is natuurlijk helemaal de wedstrijd.
Beluister hem in je favoriete podcast-app.
Ik denk niet dat Slot morgen naar de club gaat. Alsof, maar je moet even die AD Voetbalpodcast erbij pakken.
PSV
pakt
de Europa Cup.
En is het voor de 24e keer landskampioen van Nederland.
PSV is landskampioen geworden! Het is niet te geloven!
Welkom allemaal. We zijn vandaag te gast in Venray, waar we tijdens deze aflevering van Heet van de Hertgang in gesprek gaan met een succesvolle oudspeler van PSV. Hij won 4 landstitels, 4 KNVB-bekers en de allergrootste prijs, de Europa Cup voor landskampioenen. De kenners die weten het natuurlijk al. We zijn te gast bij oud-middenvelder Edward Linskers. Hij speelde vanaf januari 1988 tot februari 1996. Ik heb het helemaal opgezocht. Maar liefst 213 wedstrijden voor PSV. En hij maakte daarin 23 goals. En we weten natuurlijk allemaal wat zijn bekendste doelpunt is. Daar komen we straks ongetwijfeld en onvermijdelijk op terug.
Rolt hij nog die bal? Ja.
Net over de doellijn.
Okay. Ja, ze zijn hem niet meer aan het zoeken in ieder geval. Marcia die is er helaas niet bij. Die vertelde gisteren dat ze om de 2 zinnen moest hoesten. Dus dan ja, moet je vooral geen podcast gaan presenteren. Maar ja, beterschap alvast Marcia. En Edward alvast bedankt dat je mij en Rick wilt ontvangen.
Ja, beterschap Marcia, ook namens mij. Ik hoop dat je volgende week dat we weer van jou kunnen genieten. Ja, de luisteraar moet het even met ons doen, Frank. Helaas. En met Edward natuurlijk.
Ja. Nou, dan gaan we à la Marcia meteen door naar de resultaten van onze poll op X. En die stelling die had natuurlijk betrekking op onze gast van vandaag. Of wij zijn eigenlijk bij hem te gast, maar hij is de gast in onze podcast. Die stelling die was de 1-1 van Edward Linskers in de halve finale van de Europa Cup tegen Real Madrid in 1988 is de belangrijkste PSV-goal ooit. Nou, de stand op maandagavond 6:30 is, en dat is een hele eer, 76% zegt ja. Nou, dat houdt automatisch in. 24% zegt nee. Mm-hmm. Nou, ik zei het al een hele eer, Edward. Dat vind je zelf?
Zeker, absoluut. En sowieso van het aantal, het percentage, vind ik enorm hoog. Want natuurlijk zijn er altijd al belangrijke goals gemaakt. En nogmaals, het belangrijkste doelpunt is geworden omdat er op ingewonnen werd. En anders zou het denk ik op 1% zijn geweest. En nu is het natuurlijk wel heel belangrijk voor de club dat wij erop op in hebben gewonnen. En mede daardoor denk ik dat het aantal zo hoog zal zijn.
Ja, maar mee eens, Rick?
Ja, ik ben het er zeker mee eens. Ik heb hem ook vaak zo omschreven, die goal. Omdat die treffer heeft eigenlijk de poort geopend naar de finale natuurlijk. En uiteindelijk gewoon de winst tegen Benfica. Ja, Edward was toen natuurlijk een jongen van 19 nog.
19, ja.
En ik heb het wel eens een klein beetje vergeleken met wat Patrick Kluivert is overkomen. Hè, in die finale van Ajax. Ja, dat was dan een finale. Edward was natuurlijk ook een hele jonge jongen toen nog eigenlijk. Ja, en als je dan zo jong bent en dan zo'n succes al meemaakt. Want ja, hij heeft natuurlijk uiteindelijk gewoon PSV naar de finale geschoten. Linksom of rechtsom is die goal gewoon doorslaggevend geweest. En laat ik zo zeggen, het is wel heel bijzonder denk ik. Als je dat op jonge leeftijd al meemaakt. Dat de wereld eigenlijk helemaal aan je voeten ligt. Toch, Edward?
Ja, maar dat klopt. Maar aan de wereld aan je voet ligt, ik denk dat het een andere manier van doen is. Omdat je ervan uitgaat, je bent voetballer, je bent jong. En je gaat kijken wat je, blij dat je het eerste mee mag doen. En je hebt dan op een gegeven moment de meest succesvolle periode al op je hele jonge leeftijd meegemaakt. Want uiteindelijk, laten we eerlijk zijn, omdat de evenaren was al heel, het zou al heel moeilijk zijn geweest. Omdat je natuurlijk... PSV, Europa Cup 1 winnen is natuurlijk, nu de Champions League, is voor een Nederlandse club heel moeilijk. En misschien nu nog wel niet meer haalbaar, omdat er zoveel andere regels bijgekomen zijn. Wij hebben destijds natuurlijk de knock-outs systemen gehad. Mocht je dat nu nog hebben, dan zou het eventueel wel mogelijk zijn. Ik denk dat het nu bijna onmogelijk is als Nederlandse club om een Champions League te winnen.
Ja. Eén ding nog, Frank, ik neem heel even de regie in handen, dat je al goed vinden.
Ja, uiteraard.
Dat is namelijk een vraag die terugkwam, maar die vind ik wel heel cruciaal. Er zijn nog tig andere vragen, dus die kunnen we ook behandelen. Maar één vraag die vond ik echt heel cruciaal, dacht ik van, Ben jij te veel aan dat doelpunt herinnerd in jouw ogen? Want jij hebt natuurlijk meer dan 200 wedstrijden voor PSV gespeeld. Je hebt veel belangrijke doelpunten ook gemaakt in je carrière. Ben je te veel aan het rolletje herinnerd? Of is het gewoon, snap jij het wel, is het zo'n markant moment?
Tuurlijk. Ten eerste snap ik het. Want laat ik eerst zijn, wat ik altijd voor ogen heb gehouden. Er zijn een x-aantal voetballers die aan zijn hele carrière herinnerd worden. En dat zijn er een paar in Nederland, zeg maar. Omdat die er dusdanig goed zijn en door de jaren heen zoveel beslissingen hebben gemaakt. Jouw doelpunt is natuurlijk cruciaal voor de PSV-periode. En natuurlijk heb ik veel meer gedaan als dat ene doelpunt. Dat weet ik zelf ook wel. En ook met dan belangrijke wedstrijden en ook met doelpunten die belangrijk waren. Alleen dat zal altijd in de schaduw staan van het doelpunt. Kijk, mensen zullen altijd het ene moment, zoals ze dat mooi zeggen, herinneren. Ja. En als je voetballer bij PSV-supporter bent, weet je echt wel dat ik een x-aantal wedstrijden meer gespeeld heb. En dat ik ook nog wel meerdere belangrijke goals gemaakt heb. Maar het zal altijd beginnen met, oh jij bent die, van het doelpunt. Dat zal altijd blijven en dat zal over 20 jaar zijn, 30 jaar, dat staat in de historie van PSV.
Ja. Je hebt in ieder geval wel een betere herinnering dan bijvoorbeeld Rob Rensbrink. Want daar werd altijd tegen gezegd van, jij schoot hem op de paal. En wat voor een fantastische voetballer was,
precies,
was Rob Rensbrink eigenlijk.
Als je ziet wat hij gepresteerd heeft, wat heel veel mensen misschien niet eens weten, omdat een andere tijd is geweest, maar ook een België gespeeld heeft, wordt hij herinnerd dat hij de man is die de bal op de paal schiet. Terwijl het eigenlijk, misschien beter was. Want als je gescoord had, was het maar de vraag geweest wat er dan gebeurd zou zijn. Ja. Maar in principe, laten we eerlijk zijn, hij heeft een fantastische carrière en iedereen denkt daaraan. Ja. En daarom zei ik, er zijn maar weinig spelers die aan zijn hele carrière herinnerd worden. En heel veel spelers worden aan momenten herinnerd. En uiteindelijk is het mooi, los van welke carrière ze gemaakt hebben. Ik vind het al zo mooi dat Eddie Treitel herinnerd wordt als iemand een voorgeluid ligt zakken. Ja. Terwijl hij ook weet ik hoeveel wedstrijden gekiept heeft. En op een heel hoog niveau. En toch zullen mensen daaraan herinnerd worden. Aan de kant is dat ook wel mooi, want wat is er mis mee dat je ergens aan herinnerd wordt? Ja. Aan een mooie carrière.
Ja. En nog één parallel naar het nu, en dan stop ik. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat jij dan een Champions League finale eigenlijk speelt. Want dat is de Europa Cup 1 op dat moment. En dat jij gewoon niet naar het EK gaat in 88. Jij speelt een Champions League finale. En hoe is dat nou? Ja, dat zou nu toch volstrekt ondenkbaar zijn.
In een team wat eigenlijk toen, als je de Champions League wint of de Europa Cup 1, dan ben je, hoe je het ook wint of verkeerd,
een enorm grote manier.
En je bent wereldtop. Zo'n team is wereld. Dat team was ook wereldtop natuurlijk.
Ja, goed, dat klopt. Maar als ik dan, ik kijk er natuurlijk anders naartoe. Het zou mooi zijn geweest als het zo zou zijn geweest. Maar wat voor mij natuurlijk belangrijk is, ik kwam in een elftal waar Gerrits van Breukelen, die hadden allemaal 50 interlands gespeeld. Ik had Jong Oranje gespeeld. En die waren allemaal zo al jaren bezig met hun carrière. En het Nederlands team was redelijk vast met een selectie die, zeg maar 14, 15, 16 spelers altijd hetzelfde waren. En nu heb je veel meer wat misselingen of door blessures of doordat mensen het vorm zijn. Ik denk dat in die periode vaker een vastere selectie was voor jaren. En een aantal mensen die altijd wel meegedaan hebben en misschien niet naar de jongere kreeg. Want ik denk niet dat er heel veel jongere spelers bij waren. Ik denk dat misschien de jongste misschien wel 24 was of zo. Misschien.
Ja, anders had je ook die vreselijke dochter.
Winter, denk ik was een van de jongste.
Ik zal ongeveer dat de leeftijd zal zijn. En nu is dat wat makkelijk. Als je nu het deel zelf kijkt, zijn er veel meer jongeren bij als voorin.
Anders had je ook die rondvaart moeten maken in Amsterdam. Was ook niks geweest. Was je ook nat geworden en alles.
Dat ook, ja. Nee. Had toch wel leuk geweest als ik mee aan
hoorde. Ik kan me voorstellen.
Iedereen kent hem van YouTube, maar we kunnen er niet omheen. Tenminste, ik vind dat ik er zelf niet omheen kan. Maar voor de jongere luisteraars, kun jij hem nog één keer echt tot in detail beschrijven?
Dat kan altijd natuurlijk. Vraag aan eerst krijgt op het middenveld aan de linkerkant van ons. Wij spelen dus, ik speel aan de rechterkant. En hij draait naar binnen toe en ik speel vrij aan de rechterkant. En doordat er een gat viel tussen de centrale verdediger van Madrid en het middenveld, kwam ik van rechts buiten iets naar de richting 16 naar binnen toe. En hij speelde de bal ongeveer net voor de 16 meterlijn. En ik kon hem met heel veel moeite met rechts aannemen. Dus hij lag meteen wel goed voor mijn linker. En dus ik had het gevoel dat ik hem in de verre hoek zou draaien. Alleen raakte ik hem op het midden van mijn voet. Dus hij rolde echt naar het midden van het doel. Terwijl Bujo lag al op de grond. En op het moment dat hij hem tegen wil houden, tilde hij net zijn voet op. En net voordat hij zijn linkerbeen omhoog tilde, komt hij op een klein polletje er precies tussendoor. Want zijn ene been ligt echt op de grond. Dus als dat niet was geweest, was hij er gewoon tegenaan gelopen. Dus hij valt er precies tussendoor. Ja, en hij heeft volgens mij net geraakt. Maar dat zal ook wel heel net zijn.
Ja. En kun jij nog terugkeren naar dat gevoel? Want je staat in een uitverkocht Bernabeu, heel de wereld kijkt. Ik ben er altijd door gefascineerd. Ja, gaat het door je heen, wilde ik zeggen.
Ja, dat klopt. Maar dat hebben we natuurlijk heel veel al gevraagd. En ook wel, maar wat ik daarvan kan herinneren, ja, moet ik eerlijk zeggen, wat gaat er door je heen? Ik besef dat je gescoord hebt, dus ik zie ook wel de manier waarop ik blij ben met een goal. Maar ik denk dat je op dat moment dat niet zo dat besef was er eigenlijk helemaal niet zo van, oké, je scoort in jouw debuutwedstrijd voor een Europese wedstrijd. Maar ik denk niet dat je daarmee bezig bent. Je bent met die wedstrijd bezig en na verloop van tijd, en ik ben ervan bewust dat misschien nog wel vele jaren later pas de impact heeft gehad. Kijk, want voor mij was die 90.000 toeschouwers, oké, die waren er. Maar uiteindelijk heb ik me daar nooit zo mee bezig gehouden. Ik was bezig met het geconcentreerd voetbal. En of ik nou voor een leeg stadion speel of voor 100.000 man. Ik heb nooit het idee gehad dat mij dat zou belemmeren. Dus ik ben daar nooit mee bezig geweest. En heb niet het gevoel gehad van, wat ging er door je heen? Dat zou ik niet kunnen zeggen.
Guus Hiddink heeft nog wel wat interessante dingen over Edward gezegd. En een van die dingen vond ik dat vooral dat onverschrokkene wat jij eigenlijk had. Jij was niet onder de indruk van, wel respect, maar niet onder de indruk van. En Guus Hiddink zei eigenlijk van, ja, kom er maar bij. Dat was een jongen die op de training dus, die zich gewoon niet aan de kant liet zetten. En waar je met allerlei verdetten dus eigenlijk te maken hebt, hè, die jij al opnoemt, van Breukelen, Geres, Lerby, noem ze allemaal maar op. Mm-hmm. Maar hij zei toen van, ja, dit was een jongen, daar voelde je aan van, die kon daar prima zich tussen handhaven. Die kon zich gewoon dusdanig manifesteren dat hij daar overeind bleef. Ja, en dan moet je toch van goede huizen komen, lijkt me.
Ja, goed, maar het doel van mij was om echt profvoetballer te worden. Dus daar moest heel veel van wijken. Dus dan moet je ook je mannetje staan in de manier van wat je doet, zeg maar. Maar aan de andere kant had je ook wel ik heb eind 87 hebben al wat meegetraind in de winter. En je merkte gewoon van op het moment dat je gewoon je best doet en op een bepaalde manier in je groep manifesteert, dan werd je ook opgenomen door de internationals, zeg maar, die dan toch inzagen van, goed, er is wel iemand die er alles over heeft en al de gebruik van kan maken. Ik heb daar nooit last van gehad dat ze mij, ze hebben het natuurlijk wel uitgeprobeerd, dat zal altijd wel doen. Maar de reactie van mij was denk ik dusdanig goed dat makkelijker werd opgenomen.
Ja. Maar je maakte een grap terug of je reageerde niet?
Of ik zei gewoon dat ik sommige dingen, ja, als iemand in het midden moest met 4-2, zeg maar, en de bal is uit, dan is hij van jou uit, is hij ook van mij uit. En of je nou 50 in de lands gespeeld hebt, of 10, of 1, of niet, of ik, voor mij bleef hetzelfde. Alleen, ja, soms moet je opletten dat je dan, ben je jong, dan moet je dat accepteren. Alleen, ze merkte wel van, ik accepteer niet alles, alleen je moet opletten dat je niet te ver ging. Soms ging ik wel eens te ver, maar dan werd ik wel netjes door de trainer op nummer gezet.
Maar de klassieker, daar hadden we het een paar weken geleden met Huub Stevens nog over, van mensen over de jonge jongens over de reclameborden schoppen. Wat dan de gearriveerde verdetten zouden doen, dat heb jij meegemaakt. Ja, niet letterlijk.
Ja, ik heb wel letterlijk meegemaakt dat er in training ook wel eens strijd was tussen bepaalde spelers. Maar zolang dat respect naar de training er is, kijken we, je hebt allemaal een doel om zo goed mogelijk te presteren en je wil ook allemaal spelen. En soms, ga je misschien iets te ver. Maar ik zeg altijd, zo op het moment dat de training of de wedstrijd afgelopen is, is het ook klaar.
Ja.
Ik begreep het goede bron dat Jan Wouters en jij wel eens achter elkaar aan hebben gerend.
Dat hebben we wel eens gehad. Ja. Wel eens een 11 tegen 11 uitgevochten. Maar weet je, dat moet ook kunnen, vind ik. En ik denk ook dat juist dat het belangrijkste is. Daardoor ben je als team sterk, omdat je weet van elkaar, goed, iedereen moet scherp blijven. En als iemand geblesseerd raakt of iemand is minder uit vorm, dat de ander daar klaar voor staat. En dat is denk ik misschien een van de belangrijkste redenen waarom je zo'n selectie zou moeten hebben.
Ja. Even op een persoonlijke noot, want die wedstrijd in Madrid, daar was ik dan niet bij. Ik weet niet, waren daar veel PSV-supporters eigenlijk? Volgens mij was
er wel, maar er zijn er 90.000 en zal er misschien zijn 500 of 1000. Ja. Dat is er niet ten opzichte van het aantal.
Die hele cultus van nu, die was er eigenlijk niet, hè?
Nee, die was veel minder. Ja. Want dat zag je wel toen de finale was. Dat was in één keer wel. Omdat de tegenstander goed, maar het was in één keer, liep Eindhoven uit, want er was gewoon meteen een rij om de kaartjes te verkopen. En dat is natuurlijk wel uniek geweest voor PSV destijds.
Daar was ik wel bij, achter het doel, waar al de PSV stond. Maar die uitwedstrijd, maar dan als je aan mij vraagt van wat is nou de meest imponerende wedstrijd die je ooit in het Philipsstadion hebt gezien, daar zijn er best vanaf 78 een heleboel, dan zeg ik eigenlijk zonder twijfel PSV Real Madrid 0-0. Omdat ik een vriend beschreef mij, heb ik al eens een keer eerder gezegd, ik kwam in een soort trance kwam ik van de tribune, totaal niet blij. Want ik was op. Mm-hmm. Ik, als fan, als simpele supporter was ik, ja, ik had alle kleuren van de regenboog gezien in die wedstrijd. Hoe was dat eigenlijk voor jou? na die 0, ik zie die redding van Van Breukelen nog, na een omhaal van Hugo Sanchez, geloof ik. Hoe, ja,
ik snap wat je bedoelt. De meest intense wedstrijd zal het wel zijn geweest. Omdat ten eerste van je speelt uit 1-1. En dan nog steeds, in mijn ogen was Madrid toch nog licht favoriet. Want iedereen wist, oké. Als je terugkijkt naar de prestaties die ze geleverd hadden, ze scoorden bijna altijd wel. Dus dat betreft was dat toch geen zekerheid. Dus die spanning was er wel. Aan de andere kant was ook wel het besef van ons dat, dat er mogelijkheden waren. Maar je zag ook in de thuiswedstrijd dat de wedstrijd op zich aan beide kanten kon. We hebben wat kansen gehad. Het was niet extreem veel kansen, moet ik zeggen. Ik denk dat de wedstrijd veel afspeelde, zeg maar, tussen de beide 16 in. Mm. En dat daar heel veel intense strijd geleverd werd. En dat werd door het publiek ook zichtbaar, zeg maar. En daardoor voel je ook in het stadion, denk ik wel, dat hadden wij wel. Daar staat iets moois te gebeuren. Dat denk ik wel. Dat gevoel had je wel. En doordat die 0-0 is een intens. Maar ik denk voor mezelf, als je PSV Steaua Bucharest kijkt, als supporter zijnde, is dat misschien qua publiek ook wel een van de betere en mooie wedstrijden.
Absoluut.
Alleen, daar zat door die 1-0 achterstand, was het eigenlijk een behoorlijk negatieve sfeer of zo, want dan was het eigenlijk al lastig, want je in de doelpunt telde dubbel. En in één keer werd hij omgedraaid en vrij snel was het, zag je dat het...
Maar de spanning, die vergoedde natuurlijk alles in die wedstrijd.
Ja, die was... wedstrijd was op zich wel goed, hoor. Alleen, doordat het 0-0 is, kijk, er waren niet super veel kansen, maar als je de wedstrijd aan zich bekeek, was het wel... Kijk, want als je PSV en Benfica kijkt, die wedstrijd was gewoon niet om aan te zien.
Maar jij hebt later wel eens gezegd dat je beter speelde.
Ja.
In die
ik vond mij in de thuiswedstrijd beter als een uiteraard.
Toen speelde jij heel goed. Dat staat mij echt nog bij. Ja.
Dat voor mezelf dan. Hè. Dus.
Maar dat was denk ik ook Willy van de Kerkhoven en jij. Jullie voelden elkaar heel erg goed aan. Hè. Dat was op de een of andere manier was dat ook een
ja, zeker. Goeie. Maar dat komt ook omdat je met wat ik nog steeds zeg van je had een selectie van met een paar jeugd, had je 17, 18 man.
Ja.
Daar moest je het mee doen. Dan was je het seizoen, dat trainen je constant mee. En dan heb je natuurlijk een hele grote selectie. Daar valt wat weg. En nu zie je bij PSV dat er veel meer, doordat je ook wint, is de selectie, zijn de basisteam vaak hetzelfde. Dus het wordt minder gewisseld dan voorheen.
Ja.
Ik denk altijd dat het te goede komt. Hoe meer, ondanks dat je soms moet roleren, is het toch de basis is toch nog steeds dat je met het vaste elftal gaat spelen. Want daar krijg je juist dus de systemen op dat je beter kan spelen.
Ja. Hoe kwam jij zelf in die kleedkamer? Want ik zeg, ik was op na die wedstrijd en ik zat maar gewoon op de tribune.
Ik denk dat we allemaal wel op waren. Maar goed, de euforie doet natuurlijk heel veel. Hè? Want als je weet dat je de finale hebt gehaald, je hebt natuurlijk in principe niks gewonnen. Je hebt alleen de finale gehaald.
Ja.
Uiteindelijk, laten we eerlijk zijn, op het moment dat je de finale verliest en je... Tweede plaatsen zijn niet best, hè? Dat zeg ik altijd. Dus de euforie was er wel op dat moment. Maar wel wetende, uiteindelijk hebben we nog niks. En ik denk wel dat je na de wedstrijd was iedereen wel... ook van de spanning, maar ook gewoon dat de intensiteit, wat ik al zei, die was wel voelbaar. Dus iedereen had wel op zijn kunnen gepresteerd.
Ja.
En het was ook wel een pittige wedstrijd.
Ja. Stond jij op het lijstje van de strafschoppennemers in Stuttgart?
Nee, niet als eerste. Nee. Volgens mij was ik na Anton of een van de, dan zou ik de volgende zijn. Maar in principe was bij ons al vrij snel bekend hoe de rol zou zijn. Natuurlijk niet met 6 en 7, maar want dat is vaak wat lastiger. Omdat je natuurlijk
hebt later wel eens gezegd dat jij aan de beurt was.
Ja.
Dat... Na Anton Jansen was jij aan de beurt.
Ja?
Ja, dat is maar. Misschien is het maar goed van niet. We zullen het nooit weten.
Het grappige is, ik sprak vorig jaar nog met, vorig seizoen met Anton Jansen. Gewaardeerd collega, denk ik trouwens.
Ja, zeker.
Tegenwoordig een zaakwaarnemer. En die zei toen iets heel leuks, vond ik. Hij zei dat ik die strafschop heb binnengeschoten. Daar word ik nog regelmatig aan herinnerd door mensen. Gewoon mensen klampen me soms aan in de supermarkt. Van, dankjewel Anton. Dankjewel dat jij die strafschop hebt binnengeschoten. Ja. Gewoon puur, dankjewel dat ze hem af en toe nog gewoon aanschieten.
Maar Frank, zelf als je supporter bent. Heel veel supporters is dat voor hun natuurlijk...
Absoluut.
Is dat echt wel een beleving. Als je gewoon...
Ik vond dat prachtig om van hem te horen.
Voor heel veel supporters is dat ook zo. Kijk, als jij... ik denk als je bij Madrid of bij een club waar heel veel prestaties en heel veel van zo'n prijs gewonnen, is het misschien anders. Dit is natuurlijk nogmaals, je hebt de UEFA Cup gewonnen destijds en de Europa Cup 1 gewonnen. En voor supporters is het natuurlijk wel ergens een beleving dat je iets kunt winnen.
Ja.
En dat is natuurlijk iets groots voor een club. En wat jij ooit benoemde, is het de kleinste stad wat ooit een Europa Cup 1 gewonnen heeft.
Ja.
Ja.
Dat zegt ook wel iets.
Ja. Maar ik vond het ook, ik bedoel, we hebben, kan ik dat vertellen? Ja, dat mag wel. Hè. Er komt een boek over Edward. Daar ben ik ook nog bij betrokken geweest, maar daarover later meer. Een van de dingen die jij beschrijft, is inderdaad dat totale gevoel van euforie. Waar jij ook, hè, Frank, waar je net het over had. Van, dus je hebt die finale gehaald. Je hebt ook dat gevoel van euforie beschreven op het moment dat je dat ding hebt gewonnen. Die Europa, ja, of dat ding, zegt dat.
Ja, nee, maar... weet je, eens, kijk, als voetballer...
Dat je dan op je bed ligt, inderdaad, en dat je weet... Ik heb de Europa Cup 1 gewonnen.
Ja, kijk, het begint als jeugdspeler, en wie dat ook is, bij een amateurclub, en was toen natuurlijk wat je later dan betaalde club, nu ga je wat vroeger, zeg maar, is een droom van heel veel voetballers, is heel profvoetballer. Dat is jouw eerste droom, om voetballer te worden. En dan is dat niet geassocieerd met prijzen. En op het moment dat je dan bij een club als PSV, Ajax of Feyenoord zou zitten, weet je dat de mogelijkheid dat je wat kunt winnen. En uiteindelijk is het voor een topsporter is natuurlijk wel heel belangrijk om ergens voor te kunnen spelen en wat te kunnen winnen. En op een gegeven moment zie je dat als voetballer dat de Europa Cup 1 op dat moment het hoogst haalbare is. Ja, en als je dat dan mag winnen als jong mannetje, zeg maar, uit Feyenoord die droomde om voetballer te worden, ja, waarvan ik steeds zeg van, kijk, er zijn maar een x-aantal Nederlanders die de Europa Cup 1 gewonnen hebben, of de Champions League. Ja. En dan ben je er één van. En dan, ja, dat is natuurlijk, is wel een mooie gedachte, zeg ik altijd.
Ja, ik ben altijd gefascineerd. Ik ben ook een groot muziekfan. Ik denk dan bijvoorbeeld bij Paul McCartney, die heeft Yesterday geschreven. Wat moet je daarna nog? Ik heb ooit een verhaal hierover gemaakt met Erwin Koeman en Barry van Aarle. Die zaten allebei op dat legendarische bankje trappelen. Nadat ze in München het EK hadden gewonnen. Ja, wat daarna? Ja, Barry van Aarle die zei, ik denk ook een beetje op zijn berries, van ja, ik dacht van, ik moet over een maand weer aan de slag. Dus ik ben op vakantie gegaan. Ik weet wel dat ik op dat bankje heb gezeten. Daar ben ik heel trots op. Maar ik dacht ook weer aan mijn vakantie. Ik denk van, als je de Europa Cup 1 hebt gewonnen, als 18 of 19-jarige jongen, dan zou je ook zomaar in een gat kunnen vallen van, ja, wat nou? Wat?
Ja, dat zou kunnen, tuurlijk kan dat. Maar ik denk dat meer wat jij zegt, van doordat je jong was, en ik was pas op laatste van, zeg maar, bij de selectie. Ik zat in principe in het begin van het seizoen niet eens bij de selectie. Nee. Maar als je dan de 25 jaar jubileum zag, wat wij gehad hadden, de beginfoto stond ik niet eens op. Omdat ik in de tweede...
Op de selectiefoto.
Ja, dat is ook verder niet, maar dat is ook normaal. Je komt van de jeugd en de tweede. En uiteindelijk heb je je er zelf ingeknopt. En alleen dat is voor een laatste 2-3 maanden. En voor mij was het natuurlijk wel de volgende stap van, god, ik wil een selectie, zit ik volgend jaar en je wil daar verder. En ik denk dat je daar meer mee bezig was, omdat je zo jong bent. Ik denk op het moment dat je op leeftijd bent, en misschien bijna het einde van je carrière zou zijn, dan zou je denken, god, dat is mooi. Wat zou er nu nog kunnen komen? Omdat dat een mooie afsluiting zou zijn.
Ja.
Maar het was eigenlijk, ja, ik begin pas. Ja, ik was pas een paar maanden bezig.
Hoe ik jou heb leren kennen, zit dat ook niet in jouw karakter.
Nee.
Als je teruggaat naar jouw historie, hoe je profvoetballer bent geworden. Wat je daarvoor hebt gedaan en gelaten. Want dat is voor mij ook een van je boodschappen. Dat je zegt van ja, als jij er alles aan doet, doe je er dan ook echt alles
aan.
En
wat is alles?
En laat je er alles voor. Ja. Want dat zegt men heel makkelijk. Ja, ik doe er alles aan. Maar... En dat vond ik ook wel een mooie wat je zei. Van ja, stel jezelf altijd die vraag. Doe jij er echt wel alles voor? En laat je er ook alles voor?
En wat vind jij alles en wat vindt iemand niet alles? Weet je wat? Als jij zegt, ik kan dit en dit nog doen, dat vind ik alles. Ja, kijk, er zijn een aantal mensen die dusdanig talent hebben die dat met 80% zouden kunnen. Maar het merendeel zal er toch alles moeten laten. En dat betekent toch dat je heel veel dingen zou moeten laten om dat te bereiken. Want het is niet zomaar, kijk maar om je heen hoeveel mensen er voetballer willen worden. Of wat dan ook. Er zijn er maar een heel marginaal mensen die het redden.
Maar ik zie jou daar liggen in Stuttgart op dat bed. Ja, dit is even in verbeelding. Hè. Mm. 5:30 morgens. Waarschijnlijk een lekker drankje ergens gedaan nog.
Ja,
en dan zie ik jou daar helemaal euforisch liggen. Van, je hebt dat ding inderdaad, hè, wat ik zei. Je hebt dat ding gewonnen, man. En dan word je daarna na een paar uur wakker. En dan moet je zo in zo'n enorme euforie zitten.
Ja, dat is ook wel. Maar ik denk nog eens even, kijk, ook dat daar... Daarna ga je terug en dan wordt er natuurlijk een x-aantal dingen gebeurd. En dat overkomt je, denk ik. En naarmate je ouder wordt, ga je erop terugkijken. En dan pas besef je pas... Ik denk dat je het nog steeds, als je... Ja, natuurlijk besef je het wel, maar toch op een andere manier. Kijk, de wat oudere spelers, die hebben toen die keuze gemaakt op PSV. Ploeg maar natuurlijk een aantal spelers teruggehaald om echt succes te halen.
Ja.
Die waren al veel meer andere... Ik was niks gewend. Ja, ik was met de jeugd van PSV sinds jaren werden we met A1 kampioen. Dus dat was al iets. En voor de verdere rest had jij weinig ervaring. Ik had een of twee, een paar wedstrijden in de Eredivisie gespeeld, zeg maar. Dan kijk je er anders tegenaan. Je wint de Europa Cup en dat is fantastisch. Maar oké, en nu verder.
En twee dagen later werd je nog even kampioen met PSV2. Dat is ook een...
Is dat zo?
Dan heb ik nog... want wij spelen toen volgens mij ergens midden van het land. In Apeldoorn ergens zo, volgens mij. Tegen Vitesse. En ja, ik heb het hele seizoen had ik in principe met 2 meegedaan. Dus ik vond wel dat ik dat ik mijn ploeggenote niet in de steek kon laten om niet mee te doen. Dus ik heb die wedstrijd nog meegespeeld. Ik heb netjes aan de trainer gevraagd of ik mee moet doen.
Er is een hele prangende vraag van PSV supporter 1913 op Twitter of op X gesteld. En die, er is zelfs een foto opgedoken. En die zegt, volgens hem zou de beker een nachtje in een politiecel hebben doorgebracht om hem te beschermen. Want er waren wat spelers mee aan het gooien gegaan. Er is een foto van een jongetje, van een collega, denk van een agent, die bij die beker staat. Kun jij dat bevestigen?
Ik kan me wel herinneren dat hij een politiebureau is geweest. Dat klopt wel. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet of er met die beker gegooid is. Dat lijkt mij sterk. Volgens mij is het een keer gevallen of zo. Maar het klopt wel, dat verhaal heb ik in ieder geval ook gehoord, dat in ieder geval in het politiebureau is geweest.
In het Eindhovense politiebureau?
Ja.
Je weet verder niet wie hem daar heeft.
Nee, ik zou het echt niet weten, maar ik heb wel. Maar weet je, het is dat je zit op die overal op en je houdt alles niet in de gaten. Dus achteraf werd er verteld en op een gegeven moment is er ooit een keer een foto, heb ik ook al eens gezien, dat die ergens geplaatst zou zijn. En toen werd er wel gezegd, is dat wel werkelijkheid of is die zo gemaakt? Ja. Weet je wel, zo wordt dat wel eens gezegd. Maar zoals ik begrepen heb, was het wel zo.
Theo Maassen was ook in Stuttgart.
Ja, dat weet ik niet.
Nee, die was er toen ook niet. Die heeft er later pas gedaan, volgens mij.
Diezelfde PSV-supporter 1913, en dan houden we op over die goal. Die zegt, over welke goal zouden we nu eigenlijk praten als je die in Madrid niet had gemaakt? Welke goal was dan het meest iconisch, bepalend of mooist geweest in jouw carrière?
Bepalend is mijn tweede goal tegen Ajax thuiswedstrijd.
Ja.
Dat is mijn, denk ik wel, nog steeds wel de belangrijkste goal. Ik heb er natuurlijk al meerdere in de competitie gemaakt. Maar uiteindelijk is dat in mijn optiek de eerste, niet maar de tweede, omdat we met 10 man speelden. En Ajax was toen een redelijk favoriet destijds. En dat was net voor de transfer van Jonk en Bergkamp naar Milaan. Ja, en wij wonnen dus 2 omdat wij zonder Romario speelden. Want er was natuurlijk een hele ophef over geweest, waarom die niet toch wel mee zou doen. Ja, was dat natuurlijk en een belangrijkste goal, maar ook voor mijzelf in die wedstrijd. Ja, was misschien wel een van mijn betere wedstrijden.
Mooi detail aan die wedstrijd. Valentijnsdag 1993.
Oh. Ook nog, ja, 14 februari.
Dus altijd 14 februari. Ja. Heb je iets moois om aan terug te denken?
Ja,
hier niet in huis een bos bloemen uit te delen, maar ook...
Ja, toen zei ik van ik scoor voor mijn vrouw en dat heb ik gedaan. Dat was tot erbij, ja.
Je hebt trouwens met Romario en Ronaldo gespeeld, hè?
Nee, ik zeg altijd andersom. Die hebben met mij gespeeld. Dat is altijd grappig. Veel mensen zeggen dat. Ja, maar je hebt met die en die gespeeld. En dan zeg ik altijd, ja, maar ik zat al bij de club. Toen kwam men. Ja, ik heb met de voorexpositie gehad om met heel veel toppers te mogen spelen. En van dichtbij mee te mogen te maken. Want met name ook, mee spelen is één, maar ook mee trainen. En dan zie je nog meer hoe goed mensen zijn. Dus dat betreft is het wel... En als je ziet wat sommigen hebben een fantastische carrière hebben gemaakt, waar je dan... die deel mogen maken van jouw team.
Nou, een van de mooie dingen ook aan zijn carrière vind ik dat Guus Hiddink heeft hem niet geslacht op het moment dat PSV had 17 wedstrijden gewonnen. Hè? Even de parallel met nu.
Mm-hmm.
PSV had een 17 wedstrijden gewonnen op rij. De eerste 17, nu dan de eerste 12. Dan gaan we daar nog even over, hè, de actualiteit. Maar toen kwam na de winterstop dus FC Twente PSV. Net als nu. Of sorry, PSV FC Twente.
Dat was jouw debuut, toch?
Was in Philipsstadion.
2-2.
En
echt puntverlies.
Ja, Edward stond in het elftal. Het was niet zijn beste wedstrijd, laat ik het zo zeggen.
Ik ben ingevallen, ik viel in.
Het was ook geen hele slechte wedstrijd.
Nee, maar ik viel in en 2-2, eerst puntverlies. Dus dan is wel wat er gezegd wordt. Het zou makkelijk zijn om dan te zeggen van zus of zo. Want je wint 17 wedstrijden en je valt in omdat de trainer op dat moment het gevoel had van goed, ik zat er dichterbij. Ik gaf mij de kans om mijn debuut te maken. Dus dat is mooi. Ja, goed, dan... Het resultaat is natuurlijk, want dat staat dan voor mij minder. Maar voor mij was het natuurlijk voor mijn eerste minuten die ik mocht maken in de competitie. Ik had tegen de Treffers gespeeld voor de beker. Dat was mijn officieel debuut, zeg maar, BSV. Maar wat wel belangrijk was, je mocht voor het eerst echt in de eerste minuut competitie doen. Ja, goed, dan is het resultaat minder. Maar voor jouw gevoel was dat ondergeschikt, denk ik nog steeds.
Ja, wat mooi is dat Hiddink toen gezegd heeft van... en dat zei hij later ook nog, hè, van... Ja, ik heb toen besloten om Edward niet te slachtofferen... en juist een tandje extra te geven. Want ik zag dat een jongen was die gewoon... Ja, er alles voor deed en alles voor liet. En ik had het gevoel juist van... Ja, die kan ik straks heel goed gebruiken. Dus dat heeft uiteindelijk Hiddink gewoon ook heel goed voorzien. En dan moet je natuurlijk een beetje geluk mee hebben als trainer. Maar tegelijkertijd, ja, hij heeft daar dan toch toen een heel goed...
Ja, ik denk altijd
ook voor gehad.
Ik denk dat te maken heeft, dan zie je van in mijn ogen, kijk, die wedstrijd kun je een beeld krijgen, want dat is wat een supporter ziet, zeg maar. Maar een trainer ziet een hele week.
Ja.
En daaraan kun je zien wat je wel of niet. Ik denk dat bepalend is. Dus ook met wedstrijden die opgesteld worden of mensen wel of niet in vorm zijn, is natuurlijk training wel een belangrijk. Kijk, Er zijn altijd mensen bij die te trainen wat anders als gemiddeld. Maar op het moment dat jij op een bepaalde manier traint en die trainer ziet dat, dan heb je iets meer credit als je dat niet zou doen. Ik denk dat dat wel een hele overweging van het destijds van onze trainer was die dat heel goed managede.
We daken even nog even over de actualiteit uiteraard. Maar nog één vraag van Tom Willemsen. Een deel heb je al beantwoord. Hoe was het om deel uit te maken van, van het meest succesvolle team in de clubgeschiedenis? Maar het tweede deel, dat hebben we dan nog niet helemaal beantwoord, denk ik. Wat heb je in je carrière geleerd waar je later nog veel baat bij hebt gehad?
Ja, dat weet ik niet, want ik heb genoeg foto's gemaakt. Ja, wat heb ik geleerd? Ja, ik vind dat heel lastig om te zeggen, wat heb je van geleerd? Ik heb een doel nagestreven van jongs af aan. Ik denk wel, als je ergens voor wil gaan, dat er heel veel mogelijkheden zijn. Ik denk dat je dat in je voetbalcarrière wel hebt. Maar dat wil niet zeggen dat alles er dan mee zit. Want je moet ook af en toe een bepaalde manier geluk hebben van... zien ze wat meer in jou of zien ze wat minder in jou? Kijk, als een trainer... ik heb advocatenstrainer gehad en die zag het minder in mij zitten. En dan zeggen heel veel mensen van, is het dan een mindere trainer? Nee, het was een hele goede trainer. Alleen die had een voorkeur voor andere mensen. Had ik dat op dat moment, was de advocaat geen trainer, maar een andere trainer geweest, had ik misschien nog wel 3 of 4 op PSV zitten. Dat kan natuurlijk wel. Dat speelt wel mee. Want je kunt niet zeggen, als ik van tevoren al 7 jaar of 8 jaar speel, en dan gemiddeld toch mijn... 3-24 wedstrijden spelen, als het misschien niet meer zijn. En die trainer ziet niet in me zitten. Dat is een keuze die hij maakt. Die zag een andere spelers die daar belangrijker waren of op een andere manier van zijn systeem of tactiek was. Ja, als daar een andere trainer had gezeten, had het misschien anders gelopen. Ja, dat gebeurt ook. En is dat dan wat leren van? Ja, de leren van dat je altijd je stinkende best moet doen. Dat heb ik altijd gedaan. Maar soms moet je accepteren dat het dan anders is. En dat is in het normale leven ook. Soms moet je accepteren dat dingen niet lopen zoals je zelf zou willen.
Ik denk dat inderdaad Huub Stevens en Hiddink hebben we natuurlijk net al benoemd. Maar jij was natuurlijk gewoon een goede speler, goede voetballer. Alleen je hebt natuurlijk ook mazzel gehad in zekere zin dat je Huub Stevens en Guus Hiddink...
Die zagen het wel, we meer in zitten als advocaat, terwijl advocaat een toptrainer is. Dat kan je niet, want iedereen...
Nee, zegt, dat blijft natuurlijk raar, hè? Ja, dat klopt, carrières zo kunnen lopen.
Maar goed, die had ook misschien een andere manier van voetballen, zeg maar. Dus dat kan ook wel, hè. Dat is niet alleen dat... heel veel mensen zeggen altijd, op het moment dat een trainer jou niet opstelt, zal het wel geen goede trainer zijn. Ja, dat vind ik onzin. Hij ziet dan andere keuzes, dat mag.
Rick, nog even naar de actualiteit.
Ja, dat lijkt me sowieso heel relevant.
Het was vandaag open training. Wat kun jij alvast melden over de personalia? En de fitte en niet-fitte spelers?
Ja, nou, het was we nemen dit maandagavond op. Maandag was de training inderdaad open. Het ziet er eigenlijk wel goed uit voor PSV. Noah Lang die staat op het punt om weer terug te keren. Irving Lozano is natuurlijk nog even bij het Mexicaanse team. André Ramalho, dat ziet er eigenlijk ook wel goed uit. Was nog niet helemaal in staat om de hele training te voltooien. Maar ik heb niet de indruk dat hij tegen Twente niet zou kunnen spelen. Dus dat lijkt gewoon goed te komen. Mauro Obispo doet natuurlijk al een hele periode weer mee. Dus dat zou toch langzamerhand ook richting volledige fitheid moeten gaan. Dat moeten dan langzamerhand weer opties voor PSV gaan worden. Eigenlijk alleen Bella Kotschap natuurlijk, die er niet bij is natuurlijk. Dat is dan een gemis. Maar ja, Ramalho heeft het de afgelopen wedstrijden wel redelijk gedaan, vind ik. Dus dat biedt enige hoop voor PSV. Ja, en op het middenveld natuurlijk, de jongens die ertoe doen, die zijn er even niet. Hè. Dus Til wel overigens, maar Schouten en Veerman, die zitten nog bij het Nederlands elftal. Dus het is een beetje een rare week altijd, hè, zo'n tweede interlandweek. Want dan ga je langzamerhand al toewerken naar FC Twente uit nu. Hè. Dus dat is natuurlijk een hele belangrijke pot zaterdag. Al over 5 dagen als wij dit spreken.
Ja, zeker.
Dus de meeste mensen dit luisteren pas al over 4 dagen. Daar komt eerst die interland nog weer tussendoor. Terwijl je als trainer natuurlijk al de hele week het liefst daarheen wil werken en aan patronen wil werken.
Ja, er blijft weinig over, want ze moeten terugkomen van het hinterland. Ja. Ik weet niet wanneer Mexico speelt dinsdag.
Mexico speelt pas woensdagnacht, dus in de woensdag in de vroege morgen.
Dat bedoel ik, voordat hij terug is. Ja, goed, Noah Lang zal dan fit zijn zusje, maar is dat dan de vraag dat hij dan die keuze maakt om het vliegen terug minder belangrijk vinden als dat... Noah Lang 3 weken niet gespeeld heeft.
Nee, ik verwacht dat Noah Lang gewoon gaat invallen. Dus als het zover komt. Dus als Lozano en Bakayoko, die komen terug. Die hebben het ritme op dit moment. Dus die zullen normaal gesproken spelen. En dan als Lang inderdaad bij de selectie zit. Hè, dus ik kan dat natuurlijk niet garanderen. Maar ja, dan zal hij misschien kunnen invallen. En als het niet nodig is, zal hij misschien nog even wachten. Ik ben wel heel benieuwd eigenlijk. Hè, want ja, natuurlijk Schouten, Veerman bij PSV. Tilman, Til, Saibari, Babari. Ja, jij bent natuurlijk een oud middenvelder. Als geen ander kun jij dat beoordelen. Hoe kijk jij naar Schouten en Veerman? Want dat vind ik wel een...
Ja, want daar ging ook zaterdag naar die wedstrijd. Ik weet niet, heb je de wedstrijd tegen Ierland gezien?
Ja, ik heb een stukje gezien. Ik heb niet helemaal gezien.
Er gingen allerlei uiteenlopende meningen over, ja, over met name ook over Schouten.
Ja, maar ik denk dat Schouten een andere, ik vind Schouten een andere rol in ons elftal als bij PSV. Dus ik heb niet het idee dat hij op dezelfde manier speelt. Maar dat komt ook omdat hij natuurlijk bij PSV zijn ze gewend samen spelen. Hij is voor het eerst daar. Dat is een beetje onwennig. De manier wat Nederlands elftal speelt. En de wedstrijd was op zich niet best. Ja. Dus laten we eerlijk zijn. Dus dan is het ook niet zo makkelijk om er een uit te blinken wat hij op dit moment PSV doet. Denk wel dat het verschil bij Schouten is natuurlijk dat hij... Ja, redelijk verdedigend is. Dat is ook heel belangrijk voor PSV. Met name omdat wij als PSV zijn een redelijk een aanvallend ingesteld team hebben. Dus het is wel belangrijk. Want Veerman is natuurlijk... Ja, hij voelt zich altijd heel erg aangevallen in het verhaal. Dat hij niet gekeken wordt op de kwaliteiten die hij wel heeft. En ze benoemen meer dat hij, wat hij niet heeft. Kijk, aan de bal is natuurlijk top.
Ja.
Maar we weten internationaal, dat is het niet alleen. Je zult toch in je omschakeling... En laten we eerlijk zijn... Los van dat je een aantal wedstrijden ook internationaal natuurlijk goed gepresteerd heeft. Maar er zijn ook een aantal wedstrijden waar hij toch wel heel veel moeite heeft met de omschakeling. Ja. En met name tegen fysiek sterke tegenstanders.
Ja, ik las dat interview ook. Mike Verwij heeft dat gemaakt van de Telegraaf. Interessant om te lezen. Want Veerman die gaf inderdaad aan. Hè, van eigenlijk ja, wordt er wel veel soms. Hè, tenminste, er wordt wel eens wat op mijn tekortkomingen gewezen. Nogal veel was een beetje mijn indruk van het verhaal. Ik denk eigenlijk dat hij dat meer als een soort eer zou moeten zien. Want kijk, dat hij... volgens mij is er niemand die niet ziet... dat ik vind dat hij bij de beste 2-3 voetballers van de Eredivisie hoort, Veerman. Ik vind het een geweldige speler. Tenminste, aan de bal. Alleen dat je als middenvelder altijd een totaalpakket moet bieden... en dat hij daaraan kan werken. Ja, dat moet hij denk ik vooral als een soort eer zien... of een soort uitdaging van... Nou ja, oké, weet je, dus ik pak dat op en ja, ik ga daarmee aan de slag. En als hij dat kan, als dat helemaal lukt... dan kan hij misschien zelfs nog de stap naar de absolute top maken. Maar als dat niet lukt... ja, dan zal hij misschien naar de Europese subtop uiteindelijk gaan. Wat nog hartstikke mooi is. Maar, ja,
maar ik denk dat je... Ik vind het altijd zo mooi dat wordt dan meteen gespiegeld aan... dat je mee bezig bent om de volgende stap te maken. Ik denk dat je moet eerst zorgen, wie dat ook is... dat je een bepaald niveau haalt die je graag zou willen halen. Wat hij ook zou willen. Want dat denk ik dat belangrijk
is. Ja, uiteindelijk
dan komt dat vanzelf. Kijk, heel veel mensen zijn altijd bezig van... is hij geschikt voor dit, voor dat of voor zus? Nou, dat zou moeten blijken. PSV heeft vorig jaar natuurlijk geen best seizoen gehad. En dit jaar voor het eerst hebben ze sinds lange tijd een goed seizoen tot op heden. En nu komen een aantal wedstrijden, 5 cruciale wedstrijden aan om te kijken van... Want dat zijn de wat moeilijkere tegenstanders die ze voor het eerst krijgen. Buiten dan de Champions League, zeg maar. Maar competitie hebben ze niet echt heel veel moeilijke tegenstanders gehad. Daarnaast moet je zeggen, vorig jaar hebben ze daar wel de punten laten liggen. Die pakken ze nu heel makkelijk. Dus ja, dat is een zeker feit. Maar nu komt een druk programma. Ja, en dat is voor iedereen belangrijk om te laten zien waar je staat. En als je die periode goed presteert, dan zie je in één keer ook een andere bevestiging van wat hij is. Daar zijn mensen natuurlijk wel naar aan het kijken. Want zo gebeurt het wel.
Maar ik vind het wel mooi wat je zegt, want uiteindelijk... ik betrap mezelf er nu dus ook op. Kijk, jij bent 4 keer kampioen geworden. En jij weet, na jouw carrière weet jij, het gaat om de prijzen die je gewonnen hebt. En inderdaad, Joey Veerman, alles moet eigenlijk gericht zijn op nu kampioen te worden natuurlijk. Want dat zijn grootste...
En dan maakt hij een grote bijdrage.
Grootste
en
succes in zijn carrière dan. Maar laat ik het zo zeggen, ik zou het jammer vinden als hij zelf het idee heeft van dat hij niet gewaardeerd wordt of zo. Of dat hij... Want uiteindelijk, hij moet het vooral, denk ik, oppakken als... als iets positiefs. Mensen verwachten gewoon heel veel van hem. Hij kan namelijk aan de bal ontzettend veel. En ja, ik beschouw hem echt als een van de allerbeste voetballers van de Eredivisie. Alleen ja, op zijn positie. En dat geef je ook terecht aan, denk ik, Edward. Van ja, in het internationale voetbal. Ja, daar gaat het om dat totaalpakket wat je biedt op het middenveld. Hè. Daar gaat het om duelkracht. Daar gaat het om verdedigen. Hè. Daar gaat het om de vuile meters maken. En dat doet hij wel. Alleen daar kan hij zich misschien verder in ontwikkelen. En dat is geen. Ik zou dat dan niet zien als een aanval of zo. Maar meer van een aansporing van. Ja, het kan natuurlijk altijd nog beter.
Nee, dat geldt voor iedereen. Dat je de lat hoog leggen dat het altijd beter kan. Wat mij veel belangrijker, denk ik, zou moeten zijn, is... Hij wordt gewaardeerd door de trainer en het team. Daar beginnen mee. En ja, goed. Ik weet van mezelf, toen ik voetbalde, heb ik ook wel wedstrijden gehad. Dat ze dachten van, waarom speelt hij? En vonden ze het niks? En ja, dat zal dan zo. En als mensen dat vinden, ja, oké, dan ga ik eraan werken. En het zal mij daar wat minder... Ik vind... Natuurlijk is het de tijd die nu is vanwege de social media en alles veel erger, want het wordt uitgemeten. Je hebt 400 programma's op televisie die een mening hebben. Ja. En aan de andere kant denk ik van ja...
God jongen, hoe zou jouw jouw gedoe met Romario ooit. Hoe zou dat nu op Twitter? Of
nee,
op
dat bedoel ik. En dat is gebeurd. En daar heb je mening over. En daar spreek je over. En dat is het. Ja. En hij vond dat. En dat is zijn mening. En daarna heeft hij het bijgesteld. Van een werkpaard naar een luxepaard. Nou ja, oké. Okay. Het is zo. Maar als je zegt, het wordt uitgemeten. Maar uiteindelijk, ja, het hoort erbij. En ik denk, wat nogmaals het belangrijkste in dit verhaal is. Je waardering begint in eerste instantie bij jouw team. En als jouw trainer jou elke week opstelt, daar gaat het om. Want dat is jouw doel. En daardoor wil je zo goed mogelijk presteren. En dat mensen een keer zeggen van, dit is minder of dat is minder. Ja. Misschien dat hij het zelf ook weet en dat hij denkt, dan moet ik aan werken. Alleen ik zou het fijn vinden dat ik meer gewaardeerd word op wat ik goed doe.
Frank wil dat Jerry Schouten minister-president wordt overigens. Ja.
Dus dat steeds. Overigens, ik zei van, ja, bij welke partij? Maar wij kwamen er bij het doornemen van de kieslijst achter. Er is een partij voor de sport.
Oh,
partij van, of nou, voor de sport.
Kijk eens aan.
Met dus Robert Maaskant op de lijst.
Dus daar kan Jerry Schouten.
Daar zou hij zo. Ik vrees dat hij geen niet de grootste partij gaat worden. Maar, of ik vrees, ik heb nou, maar geen mening. Maar.
Ik denk dat het niet wordt, maar dat maakt niet uit. Ja, dat zou kunnen. Maar goed, ja, kijk, Schouten is natuurlijk. In Frankrijk bijvoorbeeld, waar heel veel mensen niet in de gaten hadden over welk niveau die speelde.
Nee, je bedoelt Bologna. Italië.
Bologna. En heel veel mensen hebben niet in de gaten op welk niveau daar hij heeft moeten presteren met training, met wat dan ook. Want hij is eigenlijk altijd het beeld geweest. Niemand, tot op het laatste moment langs werd zijn naam vernoemd. Maar ik denk dat de eerste anderhalf jaar of wat dan ook, dat mensen dachten van ja, we zullen het wel zien. En hij heeft zich daardoor op een hele mooie manier kunnen ontwikkelen. Ja. En dat zie je nou terug.
Ja, ik vind vooral, en nogmaals, en dat kwam inderdaad bij het Nederlands elftal niet echt uit, vond ik zeker niet voor rust. Daar zag je dat het heel druk was ook vooral. Ik zei, met die vijf man.
Waarom ik zeg, het systeem ligt hem niet.
Nee, want het was heel weinig ruimte om te voetballen. En juist bij PSV vind ik zijn kracht dat hij die ruimte soms wel heeft. En dat je echt pats, alles is gewoon raak.
Daarom,
snel.
Daarom is de vraag, waarom en dat vind ik dan wel, oké, dat mag. Maar je hebt een bepaald systeem. Is een vorm. Maar moet je hem dan omstellen omdat hij een vorm is en past niet in het systeem?
Ja,
want met vijf man achter op die manier. Ik denk dat hij, wat jij zegt, zal het steeds moeilijk worden. De vraag is of hij dan het niveau haalt wat hij bij PSV zal halen. Omdat het anders is. Niet iedereen kan een bepaald systeem spelen. Hè?
Dat uiteindelijk Joey Veerman iets meer opvalt tegen Ierland met zijn voetballende kwaliteiten. Ja, dat is natuurlijk wel een ABC'tje eigenlijk. Dus, maar aan de andere kant, en daar was ik het ook wel mee eens. Nederland heeft zich geplaatst. Die wedstrijd was, ja, vond ik ook niet echt om aan te zien.
Ja, we zijn geplaatst, daar gaat het om.
En ja, misschien verwachten we soms ook wel te veel. Ja, je moet ook kritische consument blijven, maar aan de andere kant denk ik, ja.
Ja, maar dat klopt, je moet kritisch zijn. Maar als PSV kampioen wordt en je hebt 10 slechte wedstrijden, zeg je kampioen.
Dat is ook niet echt. Hè? Als je nu naar PSV kijkt, het is wel leuk om naar PSV te kijken.
Maar als je kampioen wordt. Wat zeg je dan? Leuk seizoen?
Ja, oké, de basis is altijd kampioen worden. En als je leuk gespeeld hebt, toen in 12-13 was het ook zo, hè? 103 goals, 43 tegengoals. Ja, uiteindelijk is het dan geen leuk seizoen, want je bent geen kampioen geworden. Je hebt 69 punten en je bent geen kampioen.
Ik kan me nog een seizoen herinneren dat Ajax alles won. Is dat 95, 96 of 4?
Ja, 95.
En dat PSV ook fantastisch speelde. Maar ja, ze kwamen. Toen was ik eigenlijk best tevreden over het PSV-seizoen, want ik had een paar hele mooie wedstrijden.
Dat klopt, maar merendeel ziet dan toch Ajax kampioen worden. Ja, en die vinden dat niet fijn.
Nee.
En dan worden ze wel erg in het jaar, maar we hebben een leuke wedstrijd gezien. Ja, dat klopt. Maar het einde van de dag zijn een Ajax supporter. Wij zijn toch kampioen geworden. En je weet zelf, want ik ben ook supporter, dat vindt de supporter niet prettig.
Nee.
Want het enige wat een PSV supporter dit jaar wil, dat is kampioen worden.
Maar dat was wel een bizar jaar. Daar hadden ze 27-7-0. Zeg maar, als ze gewoon 34 wedstrijden, 27 winnen, 7 gelijk, 0 verliezen.
Ja.
PSV heeft ook ooit zo'n jaar gehad, 14-15, dat is ook 88 punten, dus dat is hetzelfde. En in de tijd van Morten Ols heeft Ajax ook nog een keer 89 punten gehad. Zelf. Toen was jij al weg.
Ja.
Het was een jaar later.
Daarom, maar natuurlijk is het mooi en het publiek wil mooie wedstrijden zien. Dat klopt. Maar aan de andere kant zijn we het ook mee eens. En dat is Niels Elftal dan ook. Kijk, ik vind Niels Elftal minder vergelijkbaar. Weet je waarom? Want ja, ze verloren eerst van Frankrijk al. Dus dat was al langer. Dus toen werd al gevraagd, het wordt moeilijk om te kwalificeren. En dan kwalificeren ze ons en dan gaan we eens terugkijken van, we hebben niet goed gespeeld of niet mooie wedstrijd gespeeld. Ik denk gewoon, ja, oké, dat was niet best, maar je bent verder. Kijk, Duitsland verliest alle wedstrijden tegenwoordig. Daar is de hele natie helemaal in rep en roer of het nog wel goed komt.
Ja.
En Italië moet nog maar zien of ze het halen. En kijk, het gaat toch om een doel om te kwalificeren. En natuurlijk hoop je een mooi voetbal en hopen ze dadelijk het EK. Maar iedereen weet als dadelijk de EK is dat Nederland als volk er toch weer achter staat. Totdat het een fout gaat, zeg ik altijd.
Nog even, want er zijn al een aantal namen genoemd. Van Schouten tot Wouters, tot Veerman. Jij was eigenlijk nog een type Wouters, had ik het idee, nog een type Schouten. Ik zie jou vooral veel meters maken. Maar was jij echt een balafpakker in de zin van ook niet echt een stofzuiger, toch?
Ja, ik denk beide. Omdat ik natuurlijk fysiek en conditioneel natuurlijk top was. Maar wat ik ook zeg, van door mijn tactisch inzicht was ik wel een balafpakker op een andere manier, denk ik.
Ja.
Ik denk dat is. Kijk, ik was niet een balafpakker in de duels. Dat niet, maar wel op de juiste positie te staan.
Ja.
Ik denk dat dat wel misschien anders is. Ik denk dat je daar een verschil kunt maken. Kijk, Wouters had dat ook wel, maar Wouters was ook van het... als het moest, dan was hij meedogenloos.
Ja.
Ik denk niet dat ik meedogenloos was, want dat kan ik wel terugzien in hoeveel gele kaarten. En die zijn er niet zoveel geweest, dus dan kun je zien dat je niet... Of ik was misschien slim en ze zagen niet zoveel, dat kan natuurlijk ook wel. Maar dat had ik niet in me. Dat heb ik ook nooit in me gehad. Ik had meer dat ik op het juiste moment op de juiste plaats stond.
Nou, je had wel een ongelooflijk loopvermogen. Zijn
dus daar kon je veel met corrigeren, om het juiste moment dat je de duels niet aan hoefde te gaan, zeg maar.
Dat nee, maar jij hebt mij verteld, jouw koepertest, dat jij op het CIO's gewoon 4000 meter liep. Ja, dat is bizar.
En je had een loopje wat, net als Cocu, ik denk in de derde ring van Bernabeu, als ik daar was geweest, had ik jouw loopje kunnen herkennen.
Dat is ook mooi, hè. En het doelpunt erin is wel, en aan het loopje. Dus dat betreft,
nee, maar wat was dat voor loopje eigenlijk?
Dat weet ik niet. Het was een bepaalde houding, maar het komt ook meer door de stand van mijn voeten. Dus dat betreft is het wel een beetje, wat je al zei, een typische houding, zeg maar.
Ja, ja. Cocu had dat ook, die kon je ook vanaf de derde ring, een hupserig loopje had hij. En ik kan het bij jou niet goed omschrijven, nee, maar het was onmiskenbaar.
Ik snap wel wat je bedoelt, maar ik zou niet kunnen zeggen van hoe dat dan benoemd wordt en hoe dat dan eruit zegt, laat ik zo zeggen.
Vallen jou verder nog dingen op aan het huidige PSV, hè? Behalve natuurlijk het winnen, het gaat op dit moment allemaal goed. 45 goals gemaakt, wat nu fors is, hè?
Dat ze weinig tegengoals krijgen, dat is denk ik wel... Het aantal voor is mooi, zeg ik altijd. Maar ik denk de belangrijkste de tegengoals. Voor andere jaren wist je gewoon dat je... Ik denk dat je nu misschien, in mijn ogen, tot op heden nog... Als je 1-0 of 2-0, dat je ook kunt winnen. En dat was, afgelopen jaren was dat minder. Dan wist je dat je toch een paar keer moest scoren om toch wel een doelpunt tegen. Maar goed, nogmaals, je zegt zelf ook... De cruciale weken komen nu tot en met het einde van het jaar.
Ja.
En hopelijk zoals ze nu doorgaan. Maar je ziet wel van voor PSV, dat denkt dat ze zelf ook. Ja, nu gaan de belangrijkste wedstrijden spelen.
Ja, een van de dingen die ik in de loop van de jaren wel gezien, CQ geleerd heb, zelf ook als journalist, van het gaat er altijd om hoe een elftal... Kijk, want je gaat een keer tegen een teleurstelling aanlopen. Ja, er komt een keer een tik tegen je snelle rode kaart krijgt of wat dan ook. Maar het gaat er volgens mij altijd om hoe je op een tik reageert. En het elftal waar Edward bijvoorbeeld in zat, 7-88. Even uit het hoofd dat jullie de week erop met 9-0 wonnen, geloof ik. Hè? Na die 2-2.
Ja, volgens mij.
Volgens mij kwam Aro even langs en die werd of met 9-1 of 9-0 weggevaagd. En dan noemden ze dat gewoon reageren in de zin van... of het was bijna afreageren, zeg maar.
Maar dat komt ook omdat je natuurlijk, wat ik al zei, daar had je een aantal spelers voor die echt al x aantal jaren gewoon internationaal gelouterd waren. En dat zie je, ik zeg niet, je hebt nu een team... waar wel een aantal internationals zijn, maar die in principe nog niet de Koeman en de Lerbys die zoveel meegemaakt hadden van en nou moeten we even laten zien dat het is. Ik zeg niet dat ze niet kunnen, maar het team is dat je weet niet hoe ze reageren omdat de meesten nog niet in die situatie gestaan hebben.
Nee.
Ik denk dat misschien wel het verschil is.
Toch heeft trainer wel. Toch heeft PSV natuurlijk best wel wat ervaring aan boord als je gewoon door het elftal heen gaat met een Lozano, met een De Jong. Ramaljo heeft toch ook al behoorlijk wat ervaring opgedaan. Een Oostenrijk is kampioen.
Maar als je dat aan wegzet tegen Vriendin Vergeer, als je dat wegzet tegen Lerby, Kief van Breuken.
Nee, helder. Oh,
ja,
nee,
zo bedoel ik dat
niet zeggen.
Die waren, los of ze in schaduw zijn, maar die waren toen al verder, omdat die al Ajax, die waren al veel verder om dat mee te maken. Die hadden al zoveel meegemaakt in de belangrijke wedstrijden.
Ja.
En als je kijkt, Lozano natuurlijk wel, maar en Luc de Jong. Maar Romaglio heeft in principe in het Nederlands komt die Oostenrijk, maar de rest niet. Kijk, De Jong heeft in Spanje gevoetbald en Lozano heeft natuurlijk in Italië gespeeld. Daar ben ik met je eens. Maar de rest in principe. Allemaal nog minder ervaring. Bakayoko is goed spelen. Veerman in principe ook Nederlands team. These. Ja, welke Nederlands elftal, maar in principe ook alleen in het Nederland. Ja, dan heb je...
Des natuurlijk toch ook wel Amerikaanse elftal inmiddels. Die Benitez begint toch ook wel in Argentinië gezien te worden. Derde keeper daar. Ja, ik vind dat PSV toch best wel een ervaren ploeg heeft. En als je het afzet tegen de andere bedoel ik. Hè, dus met de huidige competitie, dan... Ja, vind ik PSV nu toch echt wel gewoon de kampioenskandidaat. Alleen...
Nee, dat wel. Wacht, maar jij vroeg hoe de reactie zou kunnen zijn als ze tegen een Zippert aanloopt.
Ja.
Dat is natuurlijk de vraag van, waar je aangeeft van, we lopen een keer tegen een zeeperdaan.
Ja, die ga je een keer
krijgen. En hoe ga je ermee op? En ja, dan zijn de vragen ook aan jou van, denk je van, in het hoe ze hebben. Maar het ligt ook aan welke wedstrijd op volgt, denk ik.
Ja, maar het team waar jij dus in zat, in mijn ogen kon dus gewoon, als je dus één tegenslag had gehad, dan gaf je de week erop weer een signaal af van, hey, luister eens jongens, wij leven nog. En niet zo klein beetje ook. Ja.
Ik heb nog één vraag. Ja. Een hele grappige eigenlijk. Van Pepijn de Wert. Die vraagt, hoe heet je tackle? En hij zegt, hij ziet je altijd lopen als je de hond uitlaat. Hij heeft je nooit willen storen. Dus dit is iemand uit de buurt, denk ik.
Hij is in de buurt, hij mag rust mee willen storen. Maar de hond heet Bessie. En dat is de hond van mijn schoonvader. Die had toen een hond en is heeft toen met de dochter afgesproken, als er iets met hem zou gebeuren, dat wij de hond zouden overnemen. En dat hebben we dan gedaan.
Oké, okay, Bessie met een B.
Ja, B en dubbel S-I-E.
Vernoemd nog naar...
Nee, niks. Nee. Naar niemand. Gewoon mijn schoonvader heeft die zo genoemd.
Oké. Okay. Nou, we hebben altijd twee rubriekjes, maar gezien de tijd laten we één van de rubrieken maar vallen. Als jij dat ook goed vindt, Rick.
De kleine en grote gebeurtenissen.
Ja?
Ja, kleine gebeurtenissen, grote gebeurtenissen. Ja, ik... de afgelopen week is er natuurlijk niet zo heel veel gebeurd bij PSV. Hè? Dus
dan gaan we nu over naar de tweede rubriek.
Dat gaat snel.
Komt er nu een jingle. En die gaat ook weer over PSV tegen Real Madrid. Want dat is misschien een beetje een vergeten wedstrijd. Ik zie jou al bedenkelijk kijken, maar die was een jaar daarna. Nou,
en ik zou je sterker, want dan verloren we uit volgens mij met 3-2.
Nee, met 2-1.
En ik denk dat het nog beter speelde als de eldere wedstrijd.
Ja, en thuis was het 1-1. Ja. Je hebt één van de twee gespeeld, geloof ik. Ja. Wat zeg je? Het is een beetje een vergeten wedstrijd.
Ik denk dat die 100% vergeten is, want het was wel heel toevallig dat we het jaar erop weer speelden.
Ja, het was even voor de luisteraars de kwartfinale in 1989.
Ja, dus op zich, als je dan ziet het jaar ervoor wonnen we, dat we eigenlijk alweer ver kwamen. En ja, goed, we hadden dat jaar in Madrid. En uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat in die wedstrijd, en zeker uit, hadden wij... de overhand wil ik niet zeggen, maar daar kregen we behoorlijk wat kansen. En ik denk dat we een van onze betere wedstrijden spelen toen destijds Europees. En daar hebben we echt, alleen wat je zei, ik denk dat er heel veel mensen niet eens wisten dat we het jaar erop tegen Madrid gespeeld hebben.
Nee, en eigenlijk maar krap onderuit gegaan.
Ja, ik denk dat toen, natuurlijk omdat het jaar daarvoor natuurlijk... volgens Benaker nog steeds gelukkig gewonnen hadden. Want dat is natuurlijk zijn grootste verlies dat hij de Europa gewin destijds niet won.
Ja.
Denk ik dat we daar veel beter... En dat hun ook meer op hun hoede waren om tegen PSV te spelen. En dat was wel te merken. Want ik denk dat ze... ik zeg niet dat ze onderschat hadden. Maar de eerste wedstrijd, zeg maar, waar we de Europa Cup 1 wonnen. Stonden ze ook het veld van, dat gaat wel gebeuren. En toen kon je wel merken van, het was iets voorzichtiger. En het speelstijl was iets anders dan het jaar ervoor.
Het was niet dat ze bloed roken. Dat ze dachten, die gaan we eens even over de kling jagen.
Nee, dat was wel te merken. Nee. Want we hebben genoeg kans gehad. Het zegt toch ook 2-1. Ik denk dat we wel... onze 4-5 zeker nog hebben gehad om de gelijkmaker te maken.
Ja.
Dus dat betreft hadden we daar een heel goed... Ja, alleen uiteindelijk ga je er onderuit thuis met 1-1. Dus wat je zegt, het is nipt. Maar dan nog kom ik weer hetzelfde. Ja. En het wel uitgeschakeld.
Ja, het bijzondere is trouwens dat PSV daarna nooit meer officieel tegen Real Madrid heeft gespeeld. Terwijl ze toch keer op keer de Champions League haalden.
Kan dit jaar nog.
Het kan.
Dit seizoen.
Ik moet eigenlijk zeggen, van als het de loting is, hoop ik ook altijd dat ze tegen...
Ja, ze hebben ook nooit officieel tegen Juventus gespeeld. Hoe is het mogelijk eigenlijk na zoveel Champions League?
17 keer tegen Arsenal en 18 keer tegen Milaan, denk ik. Ja. Zo, en die hebben we wel heel veel geloot. Ja,
ook nooit. Een Franks fascinerende feitjes deze.
Ja, ook nooit tegen Paris Saint-Germain. Die zijn natuurlijk pas later heel groot geworden. En ook nooit tegen Manchester City.
Maar ik vind het wel opvallend als je ziet hoe vaak ze tegen Milaan en tegen Arsenal geloot hebben. Ik denk dat best veel is.
Het is toch onmogelijk. Hoe kun je Real Madrid nou in al die jaren, dus sinds 89, ontlopen?
Dat is wel heel bizar.
Ja.
Maar ik denk, wat je al zei, van het feit ook dat je nooit Juventus hebt geloot.
Ja,
dat is ook een club, die altijd erbij is, ik het zo zeggen. Dus in Parijs die snap ik nog wel.
Ja.
Dat is iets wat laatst is.
Ja.
Maar dan moeten ze dit seizoen maar overwinteren. En dan wie weet wat er gebeurt.
Ja, dat zou wel mooi zijn natuurlijk.
Een van de dingen die mij hier ook opvalt, nu we even bij jou zijn. Is niet zo heel veel in jouw woning wat doet herinneren aan jouw carrière. Ik zie wel... Bij de tv zie ik een replica van de Europa Cup 1. Ik zie een prachtig... Hoe heet dat?
Fotobord. Een fotobord, quizvraag. Die zijn het allemaal.
Baantje tot wie dan ook. Die hangen er allemaal op.
Allemaal foto's.
Zie een boek hier liggen met Tina Turner en een prachtige dame aan de linkerkant. Maar er is heel weinig wat doet herinneren aan jouw voetbalcarrière.
Ja, daar hangt wat foto's aan de muur als je binnenkomt. Ja, ik heb dat eigenlijk nooit gehad. Wat ik al zei, de Europa Cup 1, die replica, dat is natuurlijk
de trots, dat is ook. En de rest, ja, mijn herinneringen heb ik een zit bij mezelf en ja. Tot... Ik heb nooit zoiets gehad van ik moet dat allemaal laten zien. Of...
Nuchter.
Ja, ik heb een hele mooie carrière. Wat ik al zei, ik heb mooiere prijzen kunnen winnen. En ik heb een aantal prijzen die waren, dus zeg maar, de medailles van het Europa, van het kampioenschap, die heb ik wel. Maar die, waarom zou ik dat? Kijk, de Europa GB1 is een mooi, ja, die ziet er mooi uit, dat is netjes. En de rest, ja, dat heb ik wel bewaard.
Maar. En nu dus, ja, actief bij Dela, we zullen het maar gewoon noemen, ja. Toch? Is dat sluikreclame? Mag dat
allemaal?
Nee
hoor, dat mag wel.
Nou, vroeger kreeg je zo'n piep, hè? Nee, dat is een commerciële podcast, hè, dus dat mag gewoon.
Ja, maar de coöperatie, dat is dan dingen.
Ja. Maar dat is ook wel, ik ben daar dus bij geweest een nacht en voor het boek, zeg maar ook. En ja, dat is toch wel opvallend dat ja, tenminste... Je zit daar dan en dat is natuurlijk een hele serieuze aangelegenheid.
Kun je nog even vertellen wat je dan precies doet? Wat?
Ja, dat kan ik. Ja. Ik werk in principe alleen maar 's nachts. Dat houdt in dat ik dan van 10 tot 's morgens 7. En wij zijn, of tenminste mijn collega's in die nacht werken, zijn de eerste aanspreekpunt van mensen die bellen om een overlijden te melden van een geliefde of een buurman of de echtgenoot of wat dan ook. En dan moeten wij in gang zetten van of de vader of wie dan overleden is opgebracht gaat worden op de thuislocatie of eventueel overgebracht worden naar het uitvaartcentrum. En daarnaast probeer je meteen voor de uitvaartverzorger in te plannen, omdat die natuurlijk, ja, daar komt voor de mensen heel veel op af. En dan proberen we meteen de volgende dag dat het gesprek kan plaatsvinden, omdat ja, vaak is, is er emotie bij, dus dat moet allemaal in goede banen geleid worden. En dat, ja, dat doen we in het gesprek en daartussendoor hebben we nog wat... ja, controles van dossiers en van de uitdaling wat erbij hoort. Maar in principe is de hoofdtaak is gewoon het zorgen voor het eerste aanspreekpunt van het melden van het overlijden.
En jij gaat ook naar die mensen toe dan?
Nee.
Dat niet?
Maar wij sturen de mensen aan om naartoe te gaan. En wij geven aan in welk tijdstip ongeveer ze aanwezig kunnen zijn. En we vragen gewoon of dat eventueel thuis wil of op een uitvaartcentrum. Want dat is natuurlijk tegenwoordig wel steeds meer dat mensen toch het prettig vinden om iemand thuis te hebben. Dat mensen op een thuis manier afscheid kunnen.
Ja.
Nou, een van de, ja, toch wel, ja, wat wel best wel bijzonder is dan, dat je dus heel af en toe ook nog wel eens gewoon, ja, herkend wordt dan. Dat iemand een overlijden aangeeft bij Dela en dan, ja, met Edward Linskus gecondoleerd met het verlies. En dat dan toch dus iemand nog de tegenwoordigheid van geest heeft. Edward Linskus,
Ja,
is dat... De PSV-man van voorheen, ja, dat is toch wel bijzonder.
Dan hoor je wel eens mensen denken van, en dat is vraagstelling van familie van, want ze zullen nooit zeggen of ik het ben. Want dat is wel, meestal begint het wel, ben je familie van dan? En dan zeg je, ja, dat ben ik zelf. En dan, oh, dat is maar mooi en ik heb nog een wedstrijd meegemaakt of ik heb dit. Of, ja, en dan is het wel heel erg, misschien ook wel mooi dat als je emotie hebt van het verlies, dat ook nog even kan. Want uiteindelijk, laten we eerlijk zijn, zoals we zeggen, gemiddeld genomen een overlijden gaat met een lach en een traan, zoals ze zo mooi zeggen. En is dat misschien even de ontlading of de onnuchtering van mensen om even toch iets heel iets anders te hebben. Ja. En als ik daar deel uit kan maken, is dat alleen maar mooi.
Nou, dit lijkt me een geweldige mooie afronding van ons gesprek. Nou, Edward, hartstikke bedankt.
Graag gedaan.
Ik vond het hartstikke leuk.
Ik ook.
En,
ja, je zult nog meer van ons gaan horen binnenkort. Ja. Dus ja, er zal een boek over Edward gaan komen. En dat, ja, dat doen we in de loop van volgende maand. Gaan mensen daar zeker meer over horen.
Nou, daar kijken we naar uit.
Ja, mooi.
Mascha, beterschap. We gaan volgende week weer verder. En dan hebben we natuurlijk die wedstrijd tegen Twente achter de rug. Dus weer genoeg te bespreken. Dus
moeten we nog voorspellen eigenlijk? Heel even.
Doen we alleen bij Europees, hè?
Nou, kom op. We gaan hem gewoon voorspellen. Edward.
Twente PSV.
1-1.
Oei.
Ja.
Ik ga voor 0-1.
Ik denk 2-2.
Nou. Dan zijn we nu helemaal afgerond. We gaan kijken of het uitkomt.
Kogeltje rond.
Tot volgende week.
Tot de volgende.
Potjes.